Goedemorgen allemaal, shalom. We gaan met elkaar een hele bekende geschiedenis lezen. En dat is uit 2 Koningen 5. 2 Koningen 5. De jongelui onder ons, ook de jongelui die wat ouder zijn, maar jong van hart, die moeten extra opletten vanmorgen. 2 Koningen 5. Naaman, de bevelhebber van het leger van de koning van Syrië, was een aanzienlijk man in de ogen van zijn heer en van hoog aanzien, want door hem had de Heere de Syriërs verlossing gegeven. Deze man was een strijdbare held, maar hij was melaats. En er waren benden uit Syrië getrokken die een klein meisje uit het land Israël als gevangene weggevoerd hadden. Zij was in dienst bij de vrouw van Naaman. Ze zei tegen haar meesteres, och, was mijn heer maar bij de profeet die in Samaria is, dan zou die zijn melaatsheid bij hem wegnemen. Toen ging Naaman zijn heer vertellen, zo en zo heeft het meisje dat uit het land Israël komt gesproken. Daarop zei de koning van Syrië, kom, ga op weg. Ik zal een brief aan de koning van Israël sturen. En hij ging heen en nam 10 talent zilver, 6000 sikkel goud en 10 stel gewaden met zich mee. En hij bracht de brief bij de koning van Israël, waarin stond nu dan. Wanneer deze brief bij u aangekomen is, zie ik heb mijn dienaar Naaman naar u toegestuurd, opdat u zijn melaatsheid bij hem wegneemt. En het gebeurde, toen de koning van Israël de brief gelezen had, dat hij zijn kleren scheurde en zei, ben ik dan God, om te doden en om leven te maken, dat deze man iemand naar mij toestuurt, om bij een man zijn melaatsheid weg te nemen? Want voorwaar, besef toch en zie dat hij een voorwendsel tegen mij zoekt. Maar het gebeurde toen Elisa, de man Gods, hoorde dat de koning van Israël zijn kleren gescheurd had, dat hij een boodschap naar de koning stuurde, waarom hebt u uw kleren gescheurd? Laat hem toch naar mij toe komen. Dan zal hij weten dat er een profeet in Israël is. Zo kwam Naaman met zijn paarden en met zijn wagen en bleef staan voor de deur van het huis van Elisa. Toen stuurde Elisa een bode naar hem toe om te zeggen, ga heen en was u 7 maal in de Jordaan. Dan zal uw vlees weer gezond worden en zult u rein zijn. Maar Naaman werd erg kwaad en ging weg. Hij zei, zie, ik zei bij mijzelf, hij zal vast en zeker naar buiten komen, voor mij gaan staan, de naam van de Heere, zijn God aanroepen, zijn hand over de plaats strijken en de melaatsheid wegnemen. Zijn niet de Abana en de Farpar, de rivieren van Damascus, beter dan alle wateren van Israël? Zou ik me daar niet in kunnen wassen en rein worden? Zo keerde hij zich om en vertrok in woede. Toen kwamen zijn dienaren naar voren, spraken tot hem en zeiden, mijn vader, als die profeet u iets moeilijks opgedragen had, zou u dat dan niet gedaan hebben? Hoeveel te meer nu hij tegen u gezegd heeft, was u, en u zult rein zijn. Daarom daalde hij af en dompelde zich 7 maal onder in de Jordaan, overeenkomstig het woord van de man Gods. Zijn lichaam werd weer gezond als het vlees van een kleine jongen, en hij werd rein. Toen keerde hij terug naar de man Gods, hij en heel zijn gevolg. Hij kwam en ging voor hem staan en zei, zie toch, nu weet ik dat er op de hele aarde geen God is in Israël, dan in Israël. Nu dan neem toch een geschenk aan van uw dienaar. Maar hij zei, zo waar de Heere leeft, voor wiens aangezicht ik sta, ik wil niet aannemen. En hij drong bij hem aan om het aan te nemen, maar hij weigerde het. Naaman zei daarop, zo niet, laat dan toch aan uw dienaar een last aarde gegeven worden, zoveel als een span muildieren dragen kan. Want uw dienaar zal geen brandoffer of slachtoffer mee brengen aan andere goden dan alleen aan de Heere. In deze zaak mogen de Heere uw dienaar vergeven, wanneer mijn Heer het huis van Rimmon zal binnengaan om zich daar neer te buigen, en hij op mijn hand zal leunen, moet ik mij in het huis van Rimmon ook neerbuigen. Als ik me zo zal neerbuigen in het huis van Rimmon, laat de Heere uw dienaar in deze zaak dan toch vergeven. Toen zei hij tegen hem, ga in vrede. Tot zover deze geschiedenis. Voor zoveel van ons natuurlijk een eitje. Daar hebben we natuurlijk, toen we klein waren, in de kinderbijbel al uitgebreid over gelezen. En deze geschiedenis die kennen we bijna van haver tot gort, zouden we zeggen. Wat kunnen wij er vandaag nog van leren? Nou, ik voor mezelf heb er nog eigenlijk veel van geleerd. Het is opmerkelijk trouwens dat in de tijd van deze geschiedenis, dat natuurlijk het volk van Israël verdeeld is in een noordelijk rijk en een zuidelijk rijk. Het noordelijk rijk heet Israël, het zuidelijk rijk heet Juda. En in dat noordelijke rijk, daar was een soort surrogaat godsdienst ingesteld door de eerste koning van dat rijk, Jerobeam. Die godsdienst leek tamelijk veel op de godsdienst die God zelf aan Israël had opgedragen, maar was toch wezenlijk anders, omdat daar beelden bij werden gebruikt. Twee kalveren had Jerobeam laten maken. Eén werd in Dan in het noorden neergezet en het andere in Bethel. En die kalveren, daarvan zei hij: dit zijn de goden die u uit het land Egypte hebben gevoerd. Precies dezelfde woorden gebruikt hij als toen der tijd bij de berg Horeb, waar toen dat kalf gemaakt was door Aaron, dat ook gezegd wordt: dit zijn uw goden die u uit Egypte hebben geleid. Dus dat noordelijke rijk, daarvan lees je iedere keer als je in Koningen en ook in Kronieken leest. Maar die koning die wandelde niet in de weg van de Heer. Hij deed wat kwaad was in de ogen van de Heer. Hij ging, heel vaak leest erom bij, hij ging in de weg van Jerobeam, die Israël had doen zondigen. En dat noordelijke rijk was dus een rijk waar God, de Heer, de God van Israël, eigenlijk niet gediend werd zoals hij gediend moest worden. In dat zuidelijke rijk, ja, daar was het uiteindelijk na Salomo niet heel veel beter geworden, maar daar had je wel zo nu en dan van die koningen die heel erg aan de Heere gewijd waren. Bepaalde koningen zoals Hiskia, Josia en nog een aantal andere worden er genoemd die echt God dienden met heel hun hart. Maar daartussen waren er ook koningen die ook de afgoden dienden. En ook dat tweestammenrijk ging over het algemeen gesproken toch ook de weg van de afgoderij. Het is heel bijzonder dat eigenlijk in dat noordelijke rijk er twee profeten opgestaan zijn die een hele grote rol spelen in de Bijbel. Dat is Elia en dat is Elisa. Over Elisa hebben we nu hier gelezen. Elia lees je daarvoor. En Elia, een hele belangrijke profeet die eigenlijk alleen ooit één brief heeft geschreven aan een koning, maar die een grote rol speelt in de geschiedenis van Israël en zelfs nog in de eindtijd. Elia, de oordeelsprofeet, de onheilsprofeet, de profeet die sprak van het oordeel. Elia die eigenlijk heel weinig wonderen heeft gedaan. Het enige wonder wat hij eigenlijk, waar hij eigenlijk bekend van geworden is, dat hij dat kind levend maakt van die weduwe in Sarfat. Ja, dat God natuurlijk dat kind levend maakt, maar door zijn bediening. Elia is een beeld van Johannes de Doper. Johannes de Doper wordt ook met Elia vergeleken. Het is de Heer Jezus die zegt: als jullie het zouden aannemen, dan is Johannes de Doper inderdaad Elia. Degene die voor de Heer uitgezonden zou worden om zijn weg te bereiden. Dus Elia, een beeld van Johannes de Doper. Elisa is een beeld van de Heer Jezus. Elia, zijn naam betekent: de Heer is God. Elisa betekent: God is redding. Dat lijkt ook heel veel op Yeshua. Want dat is: de Heer is redding. Elisa, een profeet die diverse wonderen gedaan heeft. Zoals de Heer Jezus veel wonderen deed. En daarmee iedere keer opnieuw liet zien: ik ben door God gezonden. Mijn vader die laat door die tekenen zien dat ik degene ben waarvan de profeten hebben gesproken en die door God gezonden is. Heel opmerkelijk trouwens dat je in het Johannesevangelie, daar kom je dat woordje zenden, gezonden zijn, ontzettend veel keer tegen. Nou, die geschiedenis die we nu met elkaar lezen en overdenken, dat is een geschiedenis uit het leven van Elisa. Hoewel zijn naam pas een heel eind verder in het verhaal wordt genoemd. gaat het uiteindelijk natuurlijk om hem. Ja, maar het gaat ook om een ander. En daar wil ik vanmorgen extra bij stilstaan. We beginnen die geschiedenis te lezen met Naaman, een bevelhebber van het leger van de koning van Syrië. Hij was een soort generaal, zeg maar. En die man, ja, die stond in een heel hoog aanzien. Hij had namelijk overwinning behaald. De Syriërs, hè, dat is nu zeg maar nog steeds Syrië, met Damascus als hoofdstad. Ook in die tijd was Damascus de hoofdstad. Dat had een overwinning behaald. Maar het geweldige is dat er staat, de Heere had de Syriërs verlossing gegeven. Dus bevelhebber Naaman was natuurlijk wel degene die dat leger geleid had, maar het was de Heere die die verlossing had gegeven. Zij hadden dat natuurlijk helemaal nooit beseft, want zij dienden allerlei andere goden. Maar het was de Heere die verlossing had gegeven. En deze Naaman was een groot man, het was ook een heel innemelijk man. Het was een man die ook heel goed met zijn personeel omging. Want het blijkt als zijn dienaren hem dan later aanspreken, dan zeggen ze, mijn vader, ze zeggen niet baas, luister eens even, maar mijn vader, het was echt een hele bijzondere relatie tussen Naaman en zijn personeel. En misschien dus ook wel ten opzichte van zijn soldaten. Hij was van hoog aanzien, hij was een strijdbare held. Hij was van hoog aanzien, dat eigenlijk staat er, hij was groot, gadol in het Hebreeuws, hij was groot. Ja, niet qua gestalte waarschijnlijk, maar inderdaad qua persoonlijkheid van wie hij was in zijn positie. Maar hij was melaats. En melaats, ja, in de Bijbel, in het Oude Testament, dat is een ziekte waarvan wij niet weten wat voor ziekte dat was. Het is niet zo dat lepra van vandaag, dat het melaats is vanuit de Bijbel. Als je naar de melaatsheid in de Bijbel kijkt, in het bijzonder in Leviticus, dan zie je dat het zelfs in een huis er melaatsheid kon zijn. Of in een bepaald voorwerp, in kleding, kon melaatsheid zitten. Maar het was in ieder geval een ongeneeslijke ziekte. En dat was natuurlijk een drama voor deze man. Hij was melaats. En dan komt het in vers 2. Dan staat er, waren benden uit Syrië getrokken die een klein meisje uit het land Israël als gevangene weggevoerd hadden. En daar wil ik vanmorgen, jongelui, is even met jullie in het bijzonder naar gaan kijken, naar dat kleine meisje. Wat zo'n ontzettend belangrijke rol speelt in deze geschiedenis die we samen overdenken. Een klein meisje. Dat woordje meisje, dan zeg je, ja, dat is al klein. Dus een klein meisje, dat is wel een heel klein meisje. Maar het woordje meisje wat er staat, ja, dat moet je toch wat anders zien, omdat de Statenvertaling vertaalt dat vaak met jonge dochter. En datzelfde Hebreeuwse woord, dat wordt gebruikt onder andere voor Rebecca, Rivka, als zij dus bij de bron is, waar Eliezer haar dan uiteindelijk vragen via om de bruid van Isaac te worden. Dus daar wordt het voor gebruikt. Nou ja, je mag aannemen dat hij toch wel een jaar of 15, 16 geweest is. Ze trouwden natuurlijk heel vroeg. Maar datzelfde woord wordt ook gebruikt voor Rut de Moabitische. Wie is deze jonge dochter, zegt Boas, die daar Are aan het lezen is. Nou ja, je mag aannemen dat hij toch wel minimaal halverwege de 20 zal geweest zijn, want ze was ook al een tijd weduwe. Dus dat meisje, dat moet je dan toch wat anders zien. Maar het was een klein meisje, dus het was in dit geval een kleine jonge dochter. En misschien was ze een jaar of 12, daar zouden we het maar even op houden. He, ze was misschien net van de basisschool af. Maar ja, die had je waarschijnlijk in die tijd niet, hè, de basisschool. Maar het geweldige is, zij had een hele bijzondere opleiding gehad. Ze had een opleiding gehad van haar vader en van haar moeder. Te midden van al die afgoderij daar in dat tienstammenrijk, waren daar twee ouders, een echtpaar, een vader en een moeder, die we helemaal niet lezen, maar die hadden dat meisje iets bijgebracht. Wat het allerbelangrijkste is, wat nog veel belangrijker is dan een diploma op school of je zwemdiploma of weet ik wat voor andere dingen. Maar ze hadden haar bijgebracht de vrezen voor de God van Israël. Waar zij precies gewoond heeft, dat weten we niet. Ze woonde in ieder geval in Israël, in dat tienstammenrijk. En ze was als gevangene weggevoerd. Er waren benden gekomen uit Syrië. Dat waren van die roversbenden die iedere keer dat land binnenvielen. En dan huis hielden, ook waarschijnlijk mensen doden. Maar dan ook alles meenamen wat daar maar voor waarde was. En ook gevangenen meenamen. En dit meisje was dus ook meegenomen. Moet je indenken wat dat voor dat meisje betekent. Een jaar of zo, stel je voor. Dat jullie nou weggevoerd zouden worden, door vreemde mannen meegenomen zouden worden naar een totaal ander land, een andere cultuur, een andere taal. Wat zou dat voor je betekenen? Er zijn zoveel kinderen, meisjes, jongens op jonge leeftijd die vandaag al van het ene land naar het andere worden getransporteerd, vluchten. Denk maar aan meisjes bijvoorbeeld in Mali die ontvoerd worden door Boko Haram. En wat gebeurt er met die meisjes? Nou, hier heb je dan dus ook zo'n meisje. Eigenlijk een heel actueel onderwerp vandaag in onze wereld. En zij is als gevangene weggevoerd. En uiteindelijk komt ze dan, staat er, in dienst, is ze in dienst bij de vrouw van Naaman. Is ze op de slavenmarkt verhandeld? Is het Naaman die uiteindelijk die bende zag terugkomen en zegt, hey, dat is wel een goed meisje voor mijn vrouw, die heeft nu even een dienstbode nodig. We weten echt niet hoe dat precies gegaan is, maar ze was wel in ieder geval in dienst bij de vrouw van Naaman. En dat meisje, dat geeft haar eigenlijk een heel bijzonder getuigenis af. We lezen geen getuigenis over haar, maar dat blijkt uit de hele context van de geschiedenis. Zij was in dienst bij, dat wil eigenlijk zeggen, ze keek naar het aangezicht van. Zo'n dienstmeisje of een slaaf, die moest eigenlijk constant naar het gezicht kijken van degene waar die in dienst was, want dan kreeg ze iedere keer een bevel. Zo van, je moet dit gaan doen of je moet dat gaan doen. Maar dit meisje, dat was dus als een gevangene meegevoerd naar een totaal andere cultuur, godsdienst, samenleving, in dienst. Ze was dus eigenlijk niet meer vrij om te doen en laten wat ze wilde. En dan gaat ze toch heel trouw haar dienst doen. Ze is niet, zeg maar, koppig en zegt van, nou ja, bekijken jullie het maar. Ik ben helemaal tegen mijn wil hier naartoe gebracht. En ik denk toch zeker niet dat ik dan mijn best ga doen. Zij doet haar best. En dat is in de eerste plaats al een geweldige getuigenis. Als je in een situatie zit waarvan je zegt van, nou, dat is helemaal niet wat ik wil eigenlijk. En dan toch je best doen. Toch laten zien dat jij uiteindelijk God dient. Ze was dus in dienst bij de vrouw van Naaman. En het was ook een meisje wat bewogen was met mensen om haar heen. Ze had een hart voor mensen om haar heen. Ze had natuurlijk ook kunnen zeggen, nou ja, Naaman is uiteindelijk de bevelhebber van het leger. En die heeft uiteindelijk er niet voor gezorgd dat ik van door die benden uiteindelijk misschien weer teruggebracht ben naar mijn vader en moeder. Nee, ze is bewogen met de situatie van haar baas, of de man van haar bazin. Dat blijkt uit dat woordje och. Och was mijn heer, maar bij de profeet die in Samaria is. Ze is bewogen. En de vraag is die op jou en mij en u afkomt is, zijn wij bewogen, zijn wij nog bewogen met de mensen om ons heen? Naaman was melaatse. En melaatse is natuurlijk een beeld van de zonde in de Bijbel. En als wij de Heer Jezus niet kennen, dan zijn wij geestelijk melaatse. Dat is ongeneeslijk. Er is er maar één die ons daarvan kan genezen en dat is de Heere God. Maar zijn wij bewogen met de mensen om ons heen? Zoals dat kleine meisje bewogen was met haar Heer. En ze is niet alleen bewogen, zo van, nou ja, oké, ik vind het heel zielig voor hem. En misschien zou ze daarvoor op haar knietjes gebeden kunnen hebben, iedere dag opnieuw maar weer, als ze naar bed ging, zo van, ja, Heere God, wilt u uiteindelijk mijn baas genezen? Zij had natuurlijk ook nog nooit van genezen van melaatsheid gehoord. Er was nog nooit iemand genezen in Israël van melaatsheid. Dus wat dat betreft was dat een onbegaanbare weg. Het is de Heer Jezus die, als hij in de synagoge van Nazareth is, ook over Naaman spreekt. En dan zegt hij, er waren veel melaatsen in de dagen van Elisa in Israël. En wie is genezen? Naaman de Syriër. Geen enkele melaatse in de dagen van Elisa kwam op het idee, laat ik eens naar de profeet van de Heere gaan, om daar genezing te vinden. Niemand. Nou, dat wordt de Heer Jezus niet met in dank afgenomen als hij dat zegt. Want hij spreekt in datzelfde, in diezelfde context ook over. Er waren veel weduwen in de dagen van Elia. En Elia werd gezonden niet naar een Israëlische weduwe, maar naar een weduwe in wat nu Libanon is. Dus twee heidenen die een bepaalde rol spelen in de geschiedenis van God. Zij is bewogen met de situatie van haar baas. En dan zegt ze tegen haar meesteres, dus ze heeft de vrijmoedigheid om te spreken. Ze durft haar mond open te doen. Durven wij onze mond open te doen? Och, was mijn Heer maar bij de profeet die in Samaria is. Dan zou die zijn melaatsheid bij hem wegnemen. Ongelooflijk. Wat heeft dat meisje een gigantisch groot geloof. Elisa had nog nooit iemand van zijn melaatsheid genezen. Maar zij zegt, ze zegt niet, nou, was mijn Heer maar bij de profeet in Samaria, dan zou er een klein kansje zijn dat hij misschien genezen zou worden. Nee, ze zegt, dan zou die zijn melaatsheid bij hem wegnemen. Het is 100% zeker. En hoe staat het met ons? Geloven wij nog inderdaad dat God een God is die geestelijk geneest, maar die ook lichamelijk kan genezen, indien dat naar zijn raad en naar zijn wil is? He, er zijn veel mensen die ook vandaag genezen worden zonder de tussenkomst van een dokter. We hebben een poosje geleden in de gebedskalender van Open Doors gelezen. En als je dan over India leest, ik weet niet of jullie ook die gebedskalender hebben. Als je over India leest, dat ging het over India. En dan stond er, zag je heel veel keer staan. En er was iemand ziek en die ging naar een gemeente toe en die werd genezen. En daardoor kwam dat gezin of die persoon of een aantal mensen of die hele familie tot geloof. God gebruikt dus in India die manier om op die manier ook mensen tot hem te brengen. God is zo ontzettend groot en veelzijdig. Het is natuurlijk door het woord en door de Heilige Geest uiteindelijk dat mensen tot geloof komen. Maar God gebruikt ook die middelen. En daarom moeten we daar ook voor openstaan. Kijk, toch, God gaat met ieder mens zijn eigen weg. Maar ik vond het wel heel frappant dat je dat in India tamelijk veel leest. Dat is iets typisch voor blijkbaar dat land. Zo werkt God daar blijkbaar. Zoals die onder de moslims werkt, door dromen. En wij zeggen, ja, nou ja, een droom. Het gaat toch om de Bijbel? Om gewoon de Bijbel lezen. Ja, maar God werkt. Omdat God zo geweldig veelzijdig is. En zo werkt God bij jou op een andere manier als bij mij. Ja, toch? En dat is belangrijk om dat ook te zien, om dat ook in elkaar te respecteren. Om daarin ook elkaar de ruimte te geven. He, ook met betrekking tot alles wat er nu speelt, waar mensen tegen elkaar, ook in evangelische kringen, tegen elkaar opstaan als het ware. Wat Paulus zegt in Romeinen, of de een nou vlees eet of de ander eet geen vlees, als je het voor de Heere doet, respecteer dan elkaar, aanvaard elkaar. Ga dat niet opblazen zoals in bepaalde gemeenten vandaag de dag gebeurt. Laten we daarin een getuige zijn. Want dat is natuurlijk geen getuigenis, hè, als er in de gemeente een splijtswam is met betrekking tot dat soort dingen. Dat meisje geloofde stevast in de profeet van ik ben, van de Heere. Ze noemt nog ineens de naam van de profeet. Hè? Ze zegt maar, was hij maar bij de profeet die in Samaria is. Dan zou die zijn melaatsheid bij hem wegnemen. Dat meisje, dat heeft van huis uit iets meegekregen. En natuurlijk is ze daar zelf verder mee bezig geweest. En zij gelooft in die geweldige God van Abraham, van Isaac en van Jacob. Zij gelooft in de God van Israël die gezegd heeft, zou er voor mij iets te wonderlijk zijn? En geloven wij ook nog in die God? Die geweldige God die gezegd heeft, zou er voor mij iets te wonderlijk zijn? Die vrouw, die gelooft wat dat meisje zegt, want die vertelt dat tegen haar man. Dus een heidense vrouw gelooft die boodschap van dat kleine meisje. Het is, nou, dat is kinderpraat. Dat moeten we niet serieus nemen. Hoe kan nou iemand genezen worden van zijn melaatsheid? Kan gewoon niet. Wat vertelt dat meisje een onzin? Wat een fantasie heeft dat meisje? Nee. Zij neemt dat uiterst serieus, die boodschap die dat meisje brengt. En de vraag is, wil jij, wil ik, wil u, willen wij zo'n heel eenvoudig meisje zijn? Een meisje zonder naam. Want we lezen geen naam. Gewoon een meisje, een klein meisje. Willen wij zo'n heel klein radertje zijn in Gods plan? Want wat dat meisje uiteindelijk zegt, heeft een gigantisch gevolg. Naaman wordt genezen van zijn melaatsheid. Dat is het eerste wat natuurlijk opvalt. Maar uiteindelijk komt er een altaar in Damascus. En dat is allemaal het gevolg van wat dat meisje zegt. Van de moed die dat meisje heeft genomen om dat inderdaad bekend te maken. En er zal best heel veel moed voor nodig geweest zijn. Het was toch ook gewoon iemand van vlees en bloed zoals wij. Dan zou die zijn melaatsheid bij hem wegnemen. Dat woordje wegnemen, dat kan je verschillende manieren vertalen. Dat Hebreeuwse woord wat er staat, dat wordt ook vertaald met herstellen. Of vrijmaken. Of verlossen. Uiteindelijk gaat het natuurlijk erom dat die melaatsheid er niet meer zal zijn. Ze vertelt dat dus tegen haar meesteres. En die vertelt dat tegen haar man. En Naaman gelooft dat ook. Ja, je zal zeggen, nou ja, dat is natuurlijk tamelijk logisch. Want je grijpt ook iedere strohalm aan in zo'n situatie. Je kunt dat in ieder geval allicht proberen. Baat het niet, schaadt het niet. Maar Naaman die gelooft het ook. En die gaat naar de koning en die zegt dat tegen de koning. En dan zegt hij tegen de koning, zo en zo heeft het meisje dat uit het land Israël komt gesproken. Zo zegt dat meisje. Ik moest denken aan wat er staat in Psalm 8, vers 2. Psalm 8, vers 2. De Heer Jezus haalt dat ook nog trouwens aan. Als de kinderen in de tempel zingen tot zijn eer en glorie. Psalm 8, vers 2. Lees even vers 1 mee. Heere, onze Heere, hoe machtig is uw naam op de hele aarde. U die uw majesteit getoond hebt boven de hemel. Uit de mond van kleine kinderen en zuigelingen hebt u een sterk fundament gelegd. Omwille van uw tegenstanders, om de vijand en wraakzuchtigen te laten ophouden. Uit de mond van kinderen, van kleine kinderen en zuigelingen. Dat is natuurlijk nog een stapje lager dan dat meisje waarschijnlijk uit de geschiedenis van Naaman. Maar zo zie je hoe belangrijk kinderen zijn. Als je voor het ICEG werkt, dan weten jullie al hoe belangrijk kinderen zijn natuurlijk. Mooi is dat. In ieder geval, Naaman vertelt het aan de koning. En de koning neemt dat ook serieus. En hij zegt, weet je wat, ik ga een brief schrijven. Een brief aan de koning van Israël. En nou ja, die brief, de inhoud van die brief, die lezen we. Want hij zegt in die brief, dat is maar een kort briefje. Nu dan, wanneer deze brief bij u aangekomen is, zie ik, heb mijn dienaar Naaman naar u toegestuurd, opdat u zijn melaatsheid bij hem wegneemt. En als de koning van Israël die brief leest, dan scheurt hij zijn kleren als teken van rouw. Dus de vrouw van Naaman gelooft dat woord van dat meisje. Naaman zelf gelooft dat woord van dat meisje. De koning van Syrië gelooft dat woord van dat meisje. Maar de koning van Israël gelooft dat woord van dat meisje niet. Dat is wat. De heidenen geloven, maar de Joden, in dit geval deze Joodse koning, die gelooft het niet. En dan is het Elisa die dus blijkbaar de een of andere connecties heeft met het paleis, want die hoort dat die koning zijn kleren gescheurd heeft. En dan zegt hij, dan stuurt hij een boodschap naar de koning. Elisa is de man van de boodschappers, zeg maar. Want dat zie je later ook, als Naaman voor de deur staat. Maar dan zegt hij, waarom hebt u uw kleren gescheurd? Laat hem toch naar mij toe komen, dan zal hij weten dat er een profeet in Israël is. En hier zien we ook meteen weer geloof. Want Elisa had nog nooit iemand van zijn melaatsheid gereinigd. Het was voor Elisa ook iets nieuws. Maar hij wordt blijkbaar door God zo geleid dat hij ervan overtuigd is dat dit ook inderdaad zo gaat gebeuren. Of hij van dat meisje weet, dat is niet duidelijk. Maar in ieder geval, hij in die lijn, in dat radertje, in dat raderwerk van God, is eerst dat hele kleine radertje dat meisje en nou is hij dat grote radertje, dat is dan de profeet. En dat sluit allemaal op elkaar aan. Is dat niet mooi? Zo werkt God, hè? Met allerlei verschillende. Jij mag een radertje zijn, ik mag een radertje zijn. En met elkaar kan God zo uiteindelijk zijn doel bereiken met bepaalde mensen om ons heen. Of mensen wat verder bij ons vandaan. En zo kwam Naaman met zijn paarden, met zijn wagen en bleef staan voor de deur van het huis van Elisa. En dan stuurt Elisa een bode. Hij komt niet zelf naar buiten, hij stuurt een bode, een knecht. Er is trouwens Naaman die daar met zijn paarden en met zijn wagen voor de deur van het huis van Elisa blijft staan. Ik zie hem zo wel staan, op zijn strijdwagen waarschijnlijk. Een soort strijdwagen of misschien een luxe koets voor het reizen. Maar in ieder geval, hij blijft daarin zitten. Of hij blijft daar staan, hoe dat precies gegaan is, weet ik niet. Maar hij komt niet van die wagen af. Hij blijft lekker zitten. En dan krijgt hij ineens een boodschapper. En dan is die boodschap van ga heen en was u 7 maal in de Jordaan. Dan zal uw vlees weer gezond worden en u zult rein zijn. Hele simpele boodschap eigenlijk. Heel eenvoudig. Eenvoudiger kan het bijna niet. Maar het is te eenvoudig voor Naaman. Hij wordt witheet. Hij zegt, is dat wat? Ik zei bij mezelf... En hij heeft al een heel protocol uitgedacht van hoe het zal gaan. Hij zal naar buiten komen en hij zal voor mij gaan staan. Hij zal de naam van de Heere, zijn God, aanroepen. Zijn hand over de plaat strijken en de melaatsheid wegnemen. Soms kunnen we zo onze eigen gedachten hebben over hoe God werkt. Ook in bepaalde kringen zie je dat heel duidelijk, hè? Van ja, maar tot bekering komen, dan moet het eerst zus en dan moet je zo en dan moet je dan dat. En dan uiteindelijk mag je misschien de Heer dan kennen. Lieve mensen, zo werkt het niet. Het is gewoon eenvoudig aanvaarden wat God zegt. En God zegt, wie in de Heer Jezus gelooft, wie in de Zoon gelooft, die heeft eeuwig leven. Zo eenvoudig is het. Naaman moest er nog voor naar de Jordaan. Maar wij kunnen gewoon op de plaats waar je zit, kan je de Heer Jezus leren kennen. Kun je geestelijk gezond worden, kun je geestelijk genezen worden. Naaman zegt, ik had net zo goed in Damascus kunnen blijven. Daar hebben we rivieren zat en die zijn misschien wel veel beter en mooier dan de Jordaan. Nou, we zijn nog meer keer in Israël geweest, maar als je dan bij de Jordaan staat, dus tegenwoordig niet zoveel meer van over door al het water wat er uitgehaald wordt door Libanon en door Israël zelf. dan is het eigenlijk bijna een modderig slootje op bepaalde punten. Hij zegt, de Abana en de Parpen die zijn veel mooier in Damascus. Daar had ik me toch wel kunnen wassen, had ik ook rein kunnen worden. Het gaat niet om wat wij denken dat Gods weg is, maar het gaat erom dat God zijn weg aan ons bekend maakt en ons laat zien hoe wij genezen kunnen worden, hoe wij geestelijk genezen kunnen worden. En dan komen zijn dienaren naar voren. Ik heb al even over dat personeel van hem gesproken. Dat hij dus toch een aparte relatie had met dat personeel, want die spreken hem aan als mijn vader. Mijn vader, dat is apart. Als je op je werk komt en je zegt mijn vader, in plaats van chef of baas of meneer, zus. Mijn vader, dat wijst op een relatie. Het was een man die denk ik een heel goed karakter had. Een goed mens zou je misschien kunnen zeggen. Zoals wij dat dan kunnen zeggen. En die zeggen tegen hem, als die profeet nou u iets moeilijks opgedragen had, zou u dat dan niet gedaan hebben? En wat is dat, wat ligt dat ons mensen eigenlijk? Hè? Want we willen er zo graag iets voor doen. Als je nou iets moeilijks, als hij tegen u gezegd had, nou, hè, u moet 5 kilometer hardlopen, of weet ik wat voor andere dingen, zou u dat dan niet gedaan hebben? Ja, natuurlijk had hij dat dan gedaan. Hoeveel te meer, zeggen ze, hoeveel te meer nu hij tegen u gezegd heeft, was u en u zult rein zijn. En dan gaat hij, dat is natuurlijk even, er zit een stukje tijd tussen, want ja, hij moest wel toen naar de Jordaan gaan. En dan komt hij bij de Jordaan en dan daalt hij af. Het is belangrijk dat dat erbij staat, hij daalde af, ja, als je natuurlijk op de oever staat, dan moet je natuurlijk naar beneden. Maar dat moet je geestelijk gezien ook. Je moet afdalen, je moet van je troon af om de Heer Jezus te leren kennen. Je moet afdalen, je moet je vernederen. En dat moest hij. Hij daalde af en dan gaat hij nog verder. Dan dompelt hij zich onder 7 keer in dat water van de Jordaan. En als hij dan de 7e keer boven komt, dan is zijn lichaam gezond als het vlees van een kleine jongen en hij werd rein. De geschiedenis begint met een klein meisje en de geschiedenis is hier een kleine jongen. Het vlees is gezond, ik heb geen idee hoe oud die man was. Het was in ieder geval voor zijn pensioen. Maar in ieder geval, nou, mijn vlees is niet meer als wat het 60 jaar geleden was. Maar bij hem, zijn vlees werd rein als dat van een kleine jongen. Zo maakt God nieuw. Hè, wat Paulus zegt, zo is dan wie in Christus is een nieuwe schepping. Het oude is voorbij gegaan, zie, het is alles nieuw geworden. Dan komt hij terug bij de profeet. En dan gaat hij voor hem staan. Opmerkelijk, hè? Hij blijft niet op die wagen staan, hij gaat voor hem staan. Dus hij komt van zijn wagen af en hij gaat voor Elisa staan. Die is dan in die tussentijd naar buiten gekomen. En dan zegt hij, nu weet ik dat er op de hele aarde geen God is dan in Israël. Dat is wat. Er is maar één God, zegt hij. Alleen de God van Israël. Nou, dat is een geweldige belijdenis, want dat is ook de waarheid ten voeten uit. Er is maar één God. En dat is de God van Israël. De God van Abraham, Isaac en Jacob. En dan zegt hij, neem toch een geschenk aan van uw dienaar. Nee, zegt Elisa, zo waar de Heere leeft, ik neem niks aan. Jullie kennen dat liedje toch? Je kunt het niet? Ja, zing het eens. Durf je dat? Je kunt het niet kopen voor je geld, ruilen voor je goed. Je kunt het niet verdienen met een lot, of verdienen wat je doet. Het eeuwig leven wordt gegeven aan een ieder, aan een ieder, aan een ieder. Die gelooft. Nou, dat liedje dat komt misschien wel hier vandaan. Je kunt het niet kopen, je kunt het niet verdienen, je kunt er niks voor betalen. En dan, Naaman dringt erg aan bij Elisa, maar Elisa die blijft op zijn punt staan. Nee, ik neem niks aan. Hij zegt, nou dan wil ik graag zelf wat hebben. Dan zegt hij, laat toch aan uw dienaar, opmerkelijk hè, wat er staat, de bevelhebber, de generaal zegt tegen de profeet, laat toch aan uw dienaar. Hij is een heel stuk nederiger geworden. En dat behoort ook in ons leven zo te zijn. Hè? Als wij de Heer Jezus hebben leren kennen, als wij dus geestelijk genezen zijn van onze geestelijke melaatsheid, van de zonde, dan behoren wij dienend te zijn. Dient elkander door de liefde. En dan zegt hij, laat er toch een last aarde gegeven worden, zoveel als een span mijldieren kan dragen. Wil hij een soort aandenken meenemen? Weet je wel, als je naar het Midden-Oosten gaat, diverse van jullie zijn er wel eens geweest, dan kun je van die flesjes kopen met allemaal zand erin. En dan hebben ze dan allemaal figuurtjes, een kameel of zo, of palmbomen hebben ze daarin gemaakt met dat zand, heel mooi. Een soort aandenken. Wil hij ook zo'n soort aandenken meenemen, wat denken jullie? Ja? Of gaat hij er wat mee doen? Lees, heb je een Bijbel daar? Lees bij je vader eventjes, wat staat er dan achter? Zoveel als een span mijldieren dragen kan, want... Ja, hij wil voortaan geen ander goden een offer brengen dan alleen aan de Heere, aan de God van Israël. Ik vraag me af waar hij dat vandaan heeft. Die last aarde, want dat staat in de wet. Dat staat in Exodus, hoofdstuk 20, vers 24. Exodus 20, lees maar even mee. Exodus 20, vers 24. Vers 24, 20 vers 24. U moet voor mij een altaar van aarde maken. En daarop uw brandoffers en uw dankoffers, uw kleinvee en uw runderen offeren. Op elke plaats waar ik mijn naam zal laten gedenken, zal ik naar u toekomen en u zegenen. Dus een altaar van aarde maken. En hij vraagt dus om aarde, om inderdaad een altaar te maken. En een altaar is een plaats van aanbidding. Een plaats van overgave. Dus dat getuigenis van dat kleine meisje had tot gevolg dat er een man genezen was. Dat een man bekend was geworden met de enige ware God. En dat er uiteindelijk in Damascus een getuigenis komt van die God van Israël. Er wordt een altaar gemaakt daar. En daar wordt alleen een offer gebracht, offers gebracht aan die God van Israël. Wat is dat geweldig. Wat is dat geweldig dat dat kleine meisje zo'n geweldig gevolg tot stand heeft gebracht. Ik vergat dat nog te zeggen, maar toen Naaman natuurlijk wegging, op weg naar Israël, naar Samaria, wat zou dat meisje toen gedaan hebben? Ik ben ervan overtuigd dat zij iedere keer opnieuw dat hele, haar baas, zeg maar, en alles wat er ging kijken, bij de Heer heeft gebracht. Ze heeft ervoor gebeden. Dat kan bijna niet anders. Ze heeft gewezen op de profeet, maar daar heeft ze het niet bij gelaten. Ze heeft er ook voor gebeden. En wat denk je toen de Amon terugkwam? Toen die genezen was? Ja, had natuurlijk in die tussentijd geen sms'je of een whatsappje kunnen sturen van, joh, het is gelukt. Maar het duurt een hele tijd voordat hij terug is en dan blijkt hij genezen te zijn. En dan gaat hij zelfs, de God van Israël gaat hij aanbidden. De God die in haar land, in Israël, in dat tienstammenrijk, eigenlijk niet meer aanbeden werd. Die man gaat die God aanbidden. Wat zal dat meisje ontzettend blij geweest zijn. Maar aan de andere kant blijven er voor mij dan toch nog vragen. Heeft dat meisje nou een soort beloning gekregen? Heeft de Aman gezegd, weet je wat, ik laat jou terugbrengen naar je vader en moeder. Als dank voor datgene wat je voor mij uiteindelijk hebt gedaan. Daar lezen we helemaal niks over. En daar gaat het natuurlijk uiteindelijk ook niet om. Want wie is uiteindelijk degene die loon betaalt of die een geschenk geeft, dat is God zelf. Dat meisje toen ze uiteindelijk oud en geworden is en overleden is, dat meisje zal van God uiteindelijk de beloning hebben ontvangen. De beloning dat zij dus zich heeft laten willen gebruiken door God om zo'n geweldig getuigenis van hem daar in dat heidense land neer te leggen. En ik hoop en ik bid dat jij en ik en wij ook in die gezindheid van dat meisje onze weg mogen gaan totdat de Heere komt. Glorie voor zijn naam. Amen. In de Messiaanse gemeente, daar zingen ze ook een lied, Lechaim Yeshua, oftewel het leven is in Yeshua. Hij houdt van ons, hij is mijn liefde. En het leven, ja, Naaman heeft het leven gevonden, want eigenlijk was het zo, als je melaats wordt, dan was je eigenlijk al dood. Maar hij heeft het leven gevonden. En dat leven, dat heeft hij natuurlijk door Elisa uiteindelijk, de Heer, God is redding. En zo hebben wij het leven gevonden als we de Heer Jezus kennen als onze redder en verlosser door de Heer Jezus. Lechaim be Yeshua, halleluja. Lechaim be Yeshua, halleluja. Uachavoti, uachavoti, alleluia. Uachavoti, uachavoti, alleluia. We gaan ons samen danken. Ja, we zeggen u dank, liefdevolle God en Vader, dat we zo vanmorgen ons mochten buigen over die oude geschiedenis die we zo vaak al uitend en treuren kennen. Maar wat geweldig dat u ons vanmorgen hebt te laten zien dat hele kleine meisje daar, een tiener misschien, dat zo'n geweldig radertje in uw grote plan is. En we willen u danken dat u ons daarmee wilt leren om zelf ook door u op die manier gebruikt te willen worden. Willen we een klein radertje zijn? We hebben zo vaak het idee van we willen grote raderen zijn. We willen belangrijk zijn. Maar we willen u danken dat u ons leert om nederig te zijn. Om te dienen. Om u te dienen, om elkaar te dienen. Dank u wel dat u ons ook daarin helpen en leiden wilt. En ieder op de plaats waar we zijn, of we nu klein, jong zijn, of we ook zijn als dat kleine meisje nog. Maar ook voor ons als volwassenen, we danken u dat u het bent die ons dat geweldige voorbeeld hebt gegeven vandaag. En bovenal dat er redding is in u, Heer Jezus. Dat u degene bent die het voor ons hebt volbracht. Die naar deze wereld gekomen bent. Opdat een ieder die in u gelooft niet verloren gaat, maar het eeuwige leven heeft. Dank u wel dat u ook vandaag dat leven nog aanbiedt. Maar dat we, dan moeten we van onze troon afkomen. Dan moeten we ons willen buigen voor u. En belijden dat we zondaren zijn. Maar dan willen we u danken dat er dan vergeving is en dat we daar ook voor mogen danken. Danken voor het volbrachte werk van u, Heer Jezus, op het kruis van Golgotha. En voor uw opstanding van tussen de doden uit. Dank u voor de belofte van uw komst, dat we daar naar uit mogen zien. We loven en we prijzen u daarvoor, voor die hoop en voor die verwachting. Uit genade. Amen.